Dus en eigenlijk kun je voor elke taak dat je doet gedurende de dag, kun je eigenlijk dat gaan categoriseren, zeggen, waarom doe ik dat eigenlijk? Doe ik dat omdat andere mensen gezegd hebben dat ik dat moet doen? Of doe ik dat omdat ik erin geloof dat dat zinvol is? Of doe ik dat omdat ik dat superleuk vind? Of doe ik dat om mezelf te bewijzen? Dus je kunt dat perfect gaan categoriseren onder die.
Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Hallo lieve luisteraars, Tom hier. Voor je begint te luisteren naar deze podcast, even je aandacht. Timothy en ik hebben een cadeautje voor jou. Ben jij, net als wij, ook op zoek naar meer focus, energie en discipline in je leven? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
Vraag jij je ook wel eens af waarom je de dingen doet die je doet? Waarom luister je naar deze podcast bijvoorbeeld? En welke drijfveren zitten hierachter? Wat is je motivatie? En wie kan dat beter uitleggen dan onze gast van vandaag, Kevin Taalman. Kevin is CEO en medeoprichter van Impetus Academy. Dat is een spin-off van de Universiteit van Gent ter ondersteuning van organisaties in het ontwikkelen van motiverende bedrijfsculturen en motiverend leiderschap. Zij vertrekken vanuit het wetenschappelijk sterk en bijzonder praktisch kader van de, zoals ze het zelf noemen, de zelfdeterminatietheorie. Of, in het makkelijk Nederlands gezegd, het ABC-model voor motivatie. Kevin legt ons uit over de drie basisdrijfveren achter ieders motivatie: autonomie, binding en competentiegevoel. Het toffe is dat dit model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het is een evidence-based, kwalitatieve, pragmatische aanpak om van een organisatie en leiderschap door te ontwikkelen. Veel luisterplezier.
Dag Kevin.
Hallo.
Welkom in de podcast.
Dankjewel.
Wij beginnen onze interviews eigenlijk altijd met de vraag van de vorige gast.
Oké, okay, spannend.
En in dit geval was dat Matthias Broeweis van The Harbor.
Ja.
Win-winner. Dat is een investeerder.
Ja.
En eigenlijk een matchmaker hebben we geleerd. En die vroeg zich af of dat je in het verleden doelen hebt gesteld die je niet hebt gehaald en waarvan je nu spijt hebt. Dus eigenlijk dingen die je niet hebt doorgezet.
Ja. Ik ben nogal een vrij believer in het stellen van doelen, hè, sowieso. Omwille van het feit dat u daar richting heeft en dat je dan inderdaad alles kunt gaan, je pad ook kunt gaan afstemmen ten opzichte van het doel dat je wil bereiken. Maar voor mezelf, het is nog niet zo dat ik doelen heb gesteld dat ik nog niet heb bereikt, om de simpele reden dat ik vrij gefocust ben op wat ik wil. Ik denk dat een van de belangrijkste zaken is, de spin-off waarbij we nu aan het werken zijn, is dat is een doel dat al 7 of 8 jaar geleden gesteld is en dat eindelijk pas in vorig jaar is bereikt. Maar ik heb niet zoiets, dat is misschien een stop antwoord, maar ik heb niet zoiets een doel had gesteld dat ik nog niet had bereikt. Nee.
Dat is straf, eigenlijk.
Dat is te zien. Het is te zien, straf. Ja. Het is, ik denk dat een doel haalbaar moet zijn, altijd. Hè. En ik denk dat vooral daarvan afhangt dat je een doel stelt dat niet haalbaar is, of pas op heel lange termijn zich kan realiseren dat niet zo slim is. Hè. Dus ik stel altijd wel doelen op korte termijn. Dat bedoel ik zo 1-2 jaar. Dan opnieuw evalueren. Dus ik heb nog nergens echt spijt van of zo.
Dan kunnen we misschien de vraag een klein beetje aanpassen, ja. Aangezien dat je al je doelen behaalt. Wat is de strategie om heldere, concrete doelen te stellen?
Ja, ja.
En te halen.
En te halen,
ja. Maar ik denk dat vooral heel haalbaar moet zijn. Hè. Dus denk dat het realistisch moet zijn en haalbaar. En ik geloof echt wel dat als je Allee, als je richting geeft aan je leven, hè, van, aan je carrière, maar dat kan ook buiten zijn aan je privéleven, dat je met korte tussendoelen moet werken. Hè. Dat is ook iets bijvoorbeeld wat als wij trainingen geven en zo verder aan mensen, om dichter bij zichzelf te komen, dat zijn, en dichter hun doelen aan te laten sluiten bij wat ze zelf willen, wat dat persoonlijke interesses zijn. Dat die doelen realistisch dienen te zijn en haalbaar. Hè, niet enkel focussen op een einddoel. Dat is een hele, hele belangrijke. Hè. Ik ga een voorbeeldje geven. Stel dat je nu privé zegt, allee, dat is nu iets heel toepasselijk, omdat het bij mij zo is. Ik wou padel leren. Hè. Achter de hoek hebben ze padelveldjes. Maar als je video's kijkt van mensen die padel kunnen spelen, dat is ongelooflijk wat die gasten kunnen. Als je zelf dat als doel stelt, hè, zo kunnen spelen, dan gaat het ongelukkig worden. In die zin, dan ga je dat nooit echt kunnen bereiken. Dan gaat gans het proces richting dat doel eigenlijk frustrerend zijn. Want je gaat altijd je vergelijken met je einddoel. Wat dus het belangrijkste wat je eigenlijk kan doen, is gewoon dat einddoel gaan opsplitsen in tussendoelen. En daarbij bedoel ik, om het toetsenwissel padel leren spelen. Je leert bijvoorbeeld met de wand of je forehand of je backhand beter te gaan doen. En zo kun je eigenlijk stapsgewijs naar je einddoel gaan werken. En dat is iets wat ik zowel privé als professioneel altijd doe. Kijken naar wat is je einddoel, maar dan ook gewoon heel veel tussendoelen gaan stellen. En vandaar, ja, dan bereikt je ook wel je doelen dat je stelt. Hè. Dus dat is denk ik een belangrijke tip en dat moet ik altijd mee in de training. Dus.
Ik hoorde jou zeggen, doelen stellen. We hebben het over laatst gehaald, ons doel dat ik 7 jaar geleden heb gesteld. Hoe begin je daarmee? Een doel stellen op lange termijn en dan er naartoe werken? Want ja, ik kan mij voorstellen dat nu sommige luisteraars zijn. Ja, een doel stellen voor binnen 7 jaar te halen, daar heb ik hier wel geen geduld voor.
Ja, dat is dat. Maar ik denk, wat voor ons specifiek betreft, met de spin-off, dan zouden we wel kunnen zeggen dat ons doel, pas na 7 jaar hebben bereikt. Dus onze doelstelling was een spin-off op te richten en dan op een heel kwalitatieve manier te gaan doen met iedereen involved en zo verder. Maar dat is een langer proces geleken dan dat het uiteindelijk was. Dus het was niet zo dat we zeiden van binnen 7 jaar willen we dat bereiken. Het is gewoon pas na 7 jaar bereikt geweest. Hè. Dus,
het zaadje is 7 jaar geleden geplant.
Ja.
Kun je ons meenemen op dat moment?
Ja, zeker en vast. Maar ik zeg nu 7 jaar, maar goed, dan heb ik daar heel veel momenten aan vast natuurlijk. Ik kan misschien eerst wat context geven. Mijn vrouw is eigenlijk mijn collega ook, mede-founder van onze spin-off. Dat is Nathalie Alterman. En zij was aan het doctoreren en was heel veel onderzoek aan het doen in motivatie, naar motivatie in verschillende contexten. Ik vond dat eigenlijk van in het begin al een ongelooflijke boeiende materie. En ondertussen was ik wat carrière aan het maken, de managementfuncties en zo verder. Tot op een bepaald moment dat mijn motivatie in een redelijk grote dip zat. En we daar natuurlijk heel veel over gebabbeld hebben. En toen bleek eigenlijk dat het kader van waaruit zij vertrekken, eigenlijk vanuit de wetenschap, veel inzicht gaf in de situatie waarin ik zat. Ben dat beginnen toepassen, die technieken beginnen toepassen op het werk en zo verder, en op mezelf en op het team dat ik aanstuurde. En toen merkte ik van, goed, eigenlijk is dat een ongelooflijk praktisch kader eigenlijk om in de bedrijfscontext te gaan binnenbrengen, terwijl er eigenlijk nog niemand in de bedrijfscontext daarmee werkt. En toen ben ik eigenlijk met het idee gekomen van, goed, laat ons daar iets mee doen. Laat ons die wetenschappelijke kennis en inzichten gaan vertalen naar de praktijk. Toen zijn we met heel veel mensen binnen de Universiteit Gent gaan samenzetten van, kijk, hoe zouden we dat kunnen doen? Waarom zouden we dat doen? Wat is de stap daarnaartoe? Wie hebben we daarvoor nodig? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe zit de dienstverlening moeten uitzien? Welke onderzoekslijnen moeten we opzetten? Dus daarvan is er heel veel uitgevloeid. Maar eigenlijk is dat moment gekomen doordat wij, laten we zeggen, aan de keukentafel er zijn over gaan babbelen. En gaan nadenken op welke manier dat je eigenlijk binnen de maatschappij of in de organisaties een positieve impact kunt hebben met wetenschappelijke inzichten. Daar begon het in weer.
Ja, dus er zit een belangrijke wetenschappelijke component aan motivatie.
Mm-hmm.
Kun je ons eens uitleggen wat je met je bedrijfje precies doet en hoe belangrijk die motivatie is?
Ja, wat we zien, het wetenschappelijk kader van waaruit wij vertrekken, is deze van de zelfdeterminatietheorie. Heet dat. En eigenlijk wat de zelfdeterminatietheorie zegt, is dat eigenlijk laat ons zeggen hoe goed je voelt, hoeveel energie dat je hebt, hoe tevreden dat je bent, hoe loyaal ik ben bijvoorbeeld ten opzichte van de werkgever en zo verder, dat dat eigenlijk bepaald wordt door een motivationeel proces. Als we spreken over motivatie, dan zeggen we vaak van we zijn veel gemotiveerd of minder gemotiveerd en zo verder. Maar eigenlijk zijn er verschillende types motivatie. Hè. En om je de vraag te stellen van wat is motivatie, moet je de vraag stellen van waarom doe je een bepaalde taak, waarom doe je een bepaalde actie. Want er zijn vier mogelijke redenen hè, waarom je een actie doet. En het eerste is dat je iets doet vanuit, we noemen dat externe druk. Dat is een eerste type motivatie. Dat is het minst kwalitatieve type motivatie. Dat je iets gaat doen omwille van dat je omgeving je eigenlijk verplicht om dat te doen. Of omdat er bijvoorbeeld
sociale druk
kan dat zijn. Dat kan zijn dat je een beloning krijgt of een straf als je het niet doet en zo verder. En dat je daardoor een bepaalde actie stelt of een bepaald gedrag stelt. Een tweede type is eigenlijk interne druk. Hè. Dus dat niet van buitenaf komt, maar vanuit jezelf. Omdat je bijvoorbeeld wil bewijzen. Hè. Of dat je bang bent om te falen. Hè. En dergelijke weer. Of omdat je bijvoorbeeld heel perfectionistisch bent.
Ik ben niet goed genoeg beestje.
Voilà, inderdaad. Daar combineer dus daar heel veel mensen bijvoorbeeld hoog scoren op perfectionisme, gaan ook hoog scoren op interne druk. Of dat zien we toch heel vaak. En dan heb je eigenlijk een derde type, dat is persoonlijke zinvolheid. En persoonlijke zinvolheid, dat gaat over dat je iets doet omwille van het feit dat je het nut ervan begrijpt. Of omdat het voor jou persoonlijk relevant is. Dat je vindt dat je een bijdrage kunt leveren aan iets. Dat je het gevoel hebt dat je persoonlijk zinvol bezig bent. En een vierde type motivatie is eigenlijk passie. En dat is ook wat wij noemen, of wat je ziet, of dat noemt, intrinsieke motivatie. Dat iedereen denk ik wel kent.
Ja, maar anders had deze podcast niet bestaan.
Voilà. Dus, en dat is eigenlijk gewoon iets doen omwille van het feit dat je dat ongelooflijk plezant vindt. Dat je er heel veel energie van krijgt. Dat je er gepassioneerd bent. Dat je erin nieuwsgierig bent en zo verder. Dus die vier types motivatie naast elkaar, hè, dan zie je dat er daar een kwaliteitsverschil in zit. Hè. Dus van externe druk, minst kwalitatief, tot passie, meest kwalitatief. En eigenlijk, ja, wat we zien bijvoorbeeld, om het toe te passen op de werkcontext, er zijn een aantal taken die je kunt doen vanuit een passie, maar niet alles wat je doet in je werk is super interessant, laat ons zeggen, of je bent erdoor gepassioneerd.
Veel repetitief.
Ja, dat kan zijn, of bijvoorbeeld zaken die randvoorwaarden, ik zeg niet meer iets, dat jullie de podcast op, misschien vinden jullie het heel cool om een interview te doen, maar misschien vind je dat achteraf, dat knippen en zo verder wel lastig, of niet knippen, of ik weet niet. Of
dus daarom hebben wij besloten om gewoon niet te knippen.
Voilà. Supergoed, hè. Dus je hebt eigenlijk een bepaalde eigen motivatie. Dus persoonlijke zinvolheid is daardoor een belangrijke. Hè. En daardoor zeggen we altijd van ja, als je bepaalde taken dient te doen, gewoon omwille van het feit dat iemand het oplegt, is dat niet oké. Maar stel dat je taken dient te doen en er wordt daar een duiding aan gegeven waarom het dat belangrijk is. En je kunt aansluiting vinden bij het waarom. Dan zit je te werken op die persoonlijke zinvolheid. En wij noemen die twee categorieën eigenlijk motivatie en goesting. Ja, dus goesting, dat is de passie en persoonlijke zinvolheid, dat is de meest kwalitatieve vorm van motivatie. En die motivatie vanuit een moeten, is eigenlijk vanuit externe druk.
Motivatie, ja.
En omdat dat resoneert en mensen begrijpen dat dan ook. Dus eigenlijk gaat het over een balans. Je moet eigenlijk in je leven gaan kijken van goed, of in je werkcontext of in andere contexten, in privé en zo verder. Gaan kijken van de zaken die ik doe eigenlijk, doe ik die omwille van de goesting of omwille van die motivatie. En eigenlijk moet die balans altijd positief zijn. Is die balans niet positief, hè, dan ga je eigenlijk richting burn-out.
Hè. Ja, als de motivatie hoger... Ja. Als je meer motivatie nodig hebt, dan
meer motivatie dan goesting hebt, inderdaad, dan kom je eigenlijk in een negatieve effecten of outcomes terecht. Maar alle gevolgen van die.
Ja, we zijn eigenlijk zo'n beetje, mensen zijn een beetje als batterijen. Hè. Als je meer verbruikt dan dat je oplaadt, ja, op een keer gaat uit.
Ja, klopt.
Maar klopt wel, ik vind het wel mooi dat je zegt, die motivatie en die goesting. Omdat ik ook wel, ja, in de groei-GPS is er ook zo'n stuk voor nieuw gedrag aan te leren, nieuwe gewoontes. En dat ik ook wel zeg van, eigenlijk wat motivatie bullshit is. Als je echt wel iets wil doen, enkel op motivatie, gaat dat niet lukken. Omdat je kan niet elke dag gemotiveerd zijn. Mm-hmm. Als je enkel de motivatiestrategie gaat toepassen. Daarom is het wel belangrijk om de gewoontestrategie te hebben.
Ja.
Bijvoorbeeld, neem nu tanden poetsen.
Ja.
Als je opstaat en je voelt je goed, poetste je je tanden. Maar als je wat minder goed voelt, dan is het, shit, ik moet opstaan. Ga je niet zeggen, Kijk, goesting, ik ga mijn tanden niet poetsen. Ja, ja, ja. Dus het is wel belangrijk dat je echt wat gewoonten zet.
Die wel, dat is wat je nu, het voorbeeld dat je nu geeft, is... ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen dat super, super leuk vinden om hun tanden te poetsen. Hè. Dus dat zou betekenen dat dat in de moed, in de passie zit. Hè.
Ja.
Maar dat zit voornamelijk in persoonlijke zinvolheid. Hè. Want je weet, hè, je poetst je tanden omwille van het feit dat je, ja, dat je gezond wilt blijven, hè, dat je tanden dient te verzorgen, anders ja, komt er gaten in je tanden en zo verder. Dus dat zit voornamelijk op die persoonlijke zinvolheid. Dus en eigenlijk kun je voor elke taak dat je doet, gedurende de dag, hè, kun je eigenlijk dat gaan categoriseren, zeggen, waarom doe ik dat eigenlijk? Hè? Doe ik dat omdat andere mensen gezegd hebben dat ik dat moet doen? Hè? Of doe ik dat omdat ik erin geloof dat dat zinvol is? Of doe ik dat omdat ik dat superleuk vind? Hè? Of doe ik dat om mezelf te bewijzen? Hè? Dus je kunt dat perfect gaan categoriseren onder die... Dat zijn oefeningen die wij doen, hè? Dus met mensen. En dan is dat enorm inzichtelijk, hè? Want als je tot de constatatie komt, dat merendeel van je taken zijn die onder de externe druk categoriseerd, ja, dan zitten we met een probleem. Hè. En dan is de volgende stap natuurlijk gaan nadenken van, oké, goed, hoe kunnen we dat gaan verschuiven? Hè? Bijvoorbeeld op teamniveau is dat zo van, goed, dit is bijvoorbeeld een taak die ik absoluut niet leuk vind om te doen, en voor mij is dat echt van moeten, terwijl voor iemand anders kan diezelfde taak iets zijn dat bij persoonlijke zinvolheid of zelfs passie valt. En dan gaan we gaan kijken van, oké, goed, welke taken kunnen we hier gaan verschuiven, of welke taken kunnen we gaan aanpassen in functie van, die motivatie. Van die meest kwalitatieve motivatie. En dat is een ongelooflijke, ja, dat is een inzichtelijke oefening, maar ook eigenlijk niet zo heel moeilijk om te doen. Het is natuurlijk zoiets, het is niet moeilijk om er inzicht in te krijgen, maar natuurlijk het aanpassen nadien is niet altijd evident. Want het zou kunnen zijn dat je in een bepaalde job zit, waarbij dat je, ja, eigenlijk zit je niet op je plaats dan. Hè. Als je heel veel taken vanuit een moeten doet, hè, dan moet je afvragen van... is dat eigenlijk wat ik wil?
Ja, maar je zegt dat inzicht krijgen op zich is niet zo moeilijk. Welke vragen kunnen mensen zich stellen om daar meer inzicht in te krijgen?
Wel, wij beginnen vaak met een hele simpele vraag. En dat is, waarvan krijg je energie en wat kost je energie?
Ja.
En ik denk dat dat altijd...
Ja, die gebruiken wij zelf ook.
Ja. Dus... En maar ik zal misschien nog een extra stap geven. Hè. Dus eigenlijk... ik heb daar juist gehad over motivatie. Hè. Dus eigenlijk, de grondslag van motivatie zijn eigenlijk drie universele psychologische basisbehoeftes. Hè. Dat zijn dus universeel, iedereen heeft die, vanaf dat je klein bent tot dat je sterft eigenlijk, gelijk waar je woont, over heel de wereld, hè, dat is al onderzocht. En dat is de behoefte aan A, autonomie, B, verbondenheid en C, competentie. Het ABC-model wordt dat ook vaak genoemd. En eigenlijk, die drie basisbehoeftes heeft iedereen. En de mate waarin dat ze vervuld zijn, zijn eigenlijk, ik heb er net verwezen naar batterijen. Wij verwijzen ook naar het ABC als zijnde batterijen. Hoe meer die vervuld zijn, hoe meer die behoeftes vervuld zijn, ondersteund zijn, hoe kwalitatiever je motivatie zal zijn. Dus hoe meer goesting, minder motivatie. En hoe meer gefrustreerd die basisbehoeftes zijn, hoe meer motivatie je gaat krijgen. Dus dat is eigenlijk de motor van motivatie, noemen we dat. Dus als je de vraag stelt van, kijk, wat kost je energie? Wat geeft je energie? Als je dan een opleisting gaat maken, ga je eigenlijk altijd tot die drie basisbehoeftes komen. Autonomie, verbondenheid en competentie. Maar ik zal ze misschien een keer uitleggen.
Ja, ja.
Wat we eronder bestaan. Maar autonomie gaat eigenlijk over uzelf kunnen zijn. Gaat eigenlijk over... autonome keuzes kunnen maken, vrijwillige keuzes kunnen maken. Dat gaat over inspraak hebben in iets. Keuze ervaren, inspraak hebben in iets. Dat is niet hetzelfde als zelfstandigheid. Soms komen in bedrijven, zeggen ze van, goed, er is hier enorm veel autonomie, maar eigenlijk bedoelt men zelfstandigheid.
Ja, keuzevrijheid. Hè.
Ja, keuzevrijheid, inderdaad, psychologische vrijheid, spreek over. En dan, iemand kan er bewust voor kiezen om niet zelfstandig te werken, bijvoorbeeld. Ja. Verbondenheid, ja, spreekt voor zich. Dat gaat over je verbonden voelen ten opzichte van collega's, ten opzichte van je leidinggever, ten opzichte van vrienden, ten opzichte van je bedrijf voor wie dat werkt en zo verder. Wij noemen dat ook zo warme, hechte relaties hebben. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat, dat je samen een wijgevoel kunt ervaren. En de derde in de C is competentie. En competentie gaat eigenlijk over uw competent voelen, uw bekwaam voelen en iets tot een bepaalde taak, activiteit, tot succes kunnen eindigen. Hè, succes kunnen eindigen. Iedereen heeft de behoefte om zich competent te voelen. Hè. Stel dat je continu zaken dient te doen, dat je nooit in kan slagen en zo verder, dan gaat die competentiebehoefte gefrustreerd zijn.
Ja, dat is eigenlijk uw skills.
Ja. Eigenlijk uw skills, maar de link met wat wij noemen, wij zeggen uw competent voelen. Op dezelfde terminatietheorie heeft die invulling aan competentie als uw competent voelen. Dat is natuurlijk iets anders dan uw competent zijn of bepaalde competenties hebben. Je kunt evengoed, als je gaat vergelijken bijvoorbeeld met andere mensen, op pure objectieve competenties kan dat zijn dat je bijvoorbeeld veel minder scoort. Maar doordat je successen, kleine successen kunt ervaren, of dat je positieve feedback krijgt gedurende het proces, kun je wel competent voelen. Hè? En ga je ook sneller die nieuwe vaardigheden gaan aanleren. Dus dat is de link tussen die twee.
Ja, dat is eigenlijk een stukje mindset.
Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
En heeft dat dan zo'n groot effect op wat je wil bereiken?
Ja, dat heeft een ongelooflijk. Dat zijn die batterijen. Hè? Dus... als je zegt van waar krijg ik energie van, wat kost mijn energie of waar krijg ik energie van, dan kan je eigenlijk alle zaken die worden genoemd, of die je bij jezelf herkent, kunnen gaan ophangen op die A, die B of van die C.
Ja, maar het zit dus meer op competentie, ik kan het niet meer horen, ja. Hangt het dus meer aan het gevoel van competent zijn dan de... Ja, de skills en vaardigheden die je zelf hebt.
Ja, klopt. Natuurlijk is het zo dat je je competent kunt voelen natuurlijk, omdat je heel veel competenties hebt en omdat hetgene wat je doet, dat heel sterk bij aansluit. Maar inderdaad, er is een verschil tussen... Ik ga je nog een voorbeeldje geven. Bijvoorbeeld, wij geven die vaak in onze trainingen. Hè. Iemand die bijvoorbeeld dyscalculie heeft, ik zeg maar iets. Ja, als je dat objectief gaat bekijken, hè, ja, in een klas bijvoorbeeld, iemand die dat dyscalculie heeft, ten opzichte van andere kinderen die wel bijvoorbeeld goede rekensommen kunnen maken, ja, objectief gezien is die persoon niet zo competent. Die competentie, frustratie gaat ervoor zorgen dat die persoon dat niet leuk vindt, je wiskunde bijvoorbeeld, dat hij dat ook niet gaat bijleren. Hè. En dat gaat eigenlijk een negatief effect hebben op het welbevinden van dat kind hè, in dit geval. Maar natuurlijk, als je de juiste begeleiding geeft en bijvoorbeeld de juiste handvatten geeft, de juiste tools om daar wel mee aan de slag te kunnen, dan gaat die persoon zich wel competenter voelen, want het gaat beginnen lukken, waardoor dat die persoon zich veel beter in zijn of haar vel gaat voelen, veel sneller nieuwe competenties gaat ontwikkelen en ook veel sneller persoonlijke ontwikkeling gaat doormaken. Dus vandaar dat het zo belangrijk is om maatwerk te leveren als leerkracht in dit geval, of als leidinggevende, om op dat competentiegevoel in te spelen. Hè? Ja. En een belangrijke daarbij is positieve feedback krijgen. Hè? Als iemand zegt tegen jullie van kijk, ja, jullie podcast, ik vind dat fantastisch goed gedaan, dan is dat een positieve feedback voor jullie, waardoor jullie zich competent gaan voelen en van, ah ja, eigenlijk kunnen we dat wel. Hè? En dat gaat u weer motiveren.
Ja, dan dat je deed. Het beestje wat we net noemden, het ik ben niet goed genoeg beestje, ja. Dat we die terug even in zijn kot steken.
Ja, voilà, inderdaad, ja, inderdaad. Dat je het gevoel hebt van ik kan iets. Hè. Ik kan iets, ja.
En dat is dan vooral zaken die zich afspelen op gedragsniveau. Gaan jullie ook gaan kijken op identiteitsniveau, wat dan die personen hun waarden zijn, hun kernwaarden en overtuigingen en de identiteit van de persoon, ja. De drijfveren.
Wel, eigenlijk spreken wij over die basisbehoeftes zijn universeel, zonder uniform te zijn. En daarmee wil ik zeggen, iedereen heeft evenveel nood aan autonomie of zich autonoom te voelen, verbonden en competent te voelen. Maar de manier waarop dat je die behoeftes gaat ondersteunen, waarop dat die behoeftes ondersteund worden, is eigenlijk niet uniform. Dus dat betekent dat dat voor iedereen anders is. Hè? Hij kunt u bijvoorbeeld voelen doordat je zelf alles gaat beslissen hoe dat uw dag eruit ziet, maar iemand anders kan er bijvoorbeeld voor kiezen dat er taken of agenda of planning aan hem of haar worden voorgesteld. Dus dat is voor iedereen anders. En dan gaat dat natuurlijk, dan is de link met uw persoonlijke interesses, persoonlijke waarden, uw persoonlijkheid, is dat natuurlijk niet ver af. Nu, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld hoe dat we dat gaan aanpassen, hoe dat we bijvoorbeeld de context gaan aanpassen, hoe we leidinggevenden gaan leren, hoe dat ze die principes kunnen toepassen bij mensen, dan gaan we wel op gedrag spelen. Ja, want gedrag is natuurlijk iets wat je kunt aanpassen, identiteit of persoonlijkheid niet. Hè. Uw persoonlijkheid is wat wij noemen, of uw interesses, persoonlijke interesses, zijn antecedenten, dus eigenlijk voorlopers eigenlijk van uw gedrag. Hè. Dus die gaan uw gedrag gaan bepalen. Maar uw gedrag kun je wel aanleren. Dus je kunt wel nieuwe strategieën, nieuwe gedragingen aanleren om bijvoorbeeld andere mensen meer of kwalitatiever te gaan motiveren. Hè. Maar het is natuurlijk zo, als jij bijvoorbeeld, zeg maar iets, enorm veel structuur nodig hebt, zeg maar iets, dat je heel veel aandacht aan hebt, ja, dan ga je dat ook door gaan vertalen naar de manier waarop je bijvoorbeeld leiding geeft, hè, de manier waarop je met mensen omgaat. Hè. We spreken soms over iemand die dan chaotisch is, die gaat in die allergie zitten precies, omdat hij het omgekeerde precies belangrijk vindt of erop stelt en dat hij erop stelt. Maar het heeft natuurlijk inderdaad met je persoonlijke interesses te maken.
Mooi. En ja, jullie gaan hier ook in op samenwerken. Als je bedrijven coacht, zijn dat dan grotere bedrijven, kleinere bedrijven?
Voorlopig zitten wij voornamelijk met vrij grote bedrijven, inderdaad.
Is dat 100 plus?
Ja. Ik denk dat de grootste klant 20.000 medewerkers of zo. Dus we zitten al vrij groot. Ja, inderdaad. Ja, vrij grote bedrijven.
Maar dan doe je dan met al die 20.000, doe je zo die oefening?
Gelukkig niet. Nee, wat wij doen verschillende zaken. We gaan eigenlijk gaan kijken naar de organisatie. Strategisch ook, hoe ze zich kunnen inrichten op de meest motiverende manier.
Structuren.
Ja, voilà, dat is één zaak. Een andere zaak is dat we werken via de leidinggevende. Dus niet alle zoveel duizend medewerkers zijn leidinggevende. En dat zijn ook altijd, zeker als je over grote organisaties spreekt, dat zijn natuurlijk, zit daar een grote tijdslijn in. Hè. Dus we beginnen bijvoorbeeld bovenaan en gaan ze langzaamaan naar onder om een impact te hebben. Hoe werkt het?
Ja. Ja, is het dan ook geschikt voor individuen of voor kleinere bedrijven?
Tuurlijk, ja. Ik denk, ik weet ook niet hoe dat komt, dat wij nu voornamelijk met hele grote bedrijven aan het werken zijn, of met grotere bedrijven toch. Wij werken ook wel voor KMO's en zo. Hè. Wat we daar zien is dat we dan veel sneller een grote impact kunnen hebben. Hè. Eigenlijk is het tussen aanhalingstekens makkelijker om in een klein bedrijf een grote impact te hebben van een groot bedrijf, omdat er gewoon simpelweg veel meer mensen of veel minder mensen zijn. Wij werken inderdaad met individuele leidinggevenden of met kleinere bedrijven. Het voordeel is dat je vaak snellere beslissingslijnen hebt. Dus je kunt veel, als wij voelen van kijk goed, dat of dat gaat een positieve impact hebben. In een klein bedrijf is dat gewoon een kwestie van een keer even af te stemmen en dan te doen. Hè. In een groot bedrijf moet je nog rekening houden met heel veel andere factoren. Dus het is ook iets complexer en duurt het ook langer totdat je iedereen mee hebt in zo'n verhaal. Hè.
Ja, en wat vind je zelf het leukste?
Dat is een goede vraag. Ik ben zelf persoonlijk nogal een strategisch denker, dus ik vind die grote projecten wel echt de max om te doen. Maar als ik dan zelf on the floor ben, dan vind ik een klein bedrijf ook wel leuk. Omdat je dan inderdaad gewoon direct die positieve impact kunt voelen. En dan is dat leuker. Maar goed, we hebben een team en zo verder. Dus je moet met een team werken, een grote bedrijf. Maar dan hou ik me voornamelijk bezig met het strategisch.
Ja.
Dus ik vind het altijd wel even leuk. Maar hang je vanaf, ik ga een andere rol innemen in een groot of een klein bedrijf. Ja.
En dan voor nieuw gedrag aan te leren of nieuwe gewoontes in verschillende persoonlijke ontwikkelingsboeken vind je, het duurt ongeveer 66 dagen voordat je dat een nieuwe gewoonte al leert. Dat kun je toch wel in sommige dingen zien. Wat is uw ervaring erbij, zo in die bedrijven, als je een nieuw gedrag, nieuwe gewoontes, wat termijn is dat zo gemiddeld, voordat je echt wel resultaten begint te zien?
Ik denk, als je nu zegt over 66 dagen, dan vraag ik mij af van wie of wat heeft dat onderzocht. Hè? en van waar komt dat? Hè?
Dus ik sta nogal, wetenschappen.
Ja, ik sta nogal vrij sceptisch ten opzichte van die uitspraak. Maar uiteindelijk Kijk, wij zeggen altijd, het start met... kijk, het heeft opnieuw met motivatie te maken. Hè. Het start met één, zelfreflectie. Hè. Dus wij doen heel veel scans, waarbij dat leidinggevende zijn team bevraagd worden en dan een rapport krijgen van hoe zit het motivationeel functioneren. Waardoor dat je gaat nadenken over je eigen motivationeel functioneren, over je eigen gedrag, welke invloed dat dat gedrag heeft op je team bijvoorbeeld. En eigenlijk start het daarmee. Als je dat niet doet, dan is dat zeer moeilijk om gewoontes aan te, om nieuw gedrag aan te leren. Dat is één. En twee is ook, je wil eigenlijk ook niet hebben dat wij moeten zeggen tegen iemand van je moet nu dat of dat doen. Dus dat gaat over motivatie. Dus dat wil zeggen dat iemand zelf ook kan gaan beslissen van kijk, ik zie nu dat is nu een momentopname. Eigenlijk zou ik dat willen hebben. En dan gaan wij een coachende rol innemen eigenlijk. Om te gaan kijken van, oké, welke tussenstappen, tussendoen, wat ik daarnet over gehad, heb je eigenlijk, wil je eigenlijk gaan bereiken om richting dat nieuwe gedrag te gaan. Dat zit op motivatie. Dus dat wil zeggen, als die persoon het zinvol vindt voor zichzelf om naar dat gedrag te gaan en we kunnen goede, haalbare, realistische tussendoelen gaan stellen, dan gaan we die persoon vrij snel naar een nieuw gedrag kunnen. Want dan wordt dat uitgetest in de praktijk, wordt dat teruggekoppeld, wordt de ervaring uitgewisseld en ga je eigenlijk gaan kijken van oké, heb ik dat nu bereikt, is dat nu gelukt, moeten we gaan bijsturen en zo verder. Dus dat kan zijn dat dat heel snel gaat. Nou, natuurlijk aan de andere kant heb je ook mensen die heel... Heel veel moeite hebben met die zelfreflectie. En dan natuurlijk, is dat heel moeilijk om een nieuw gedrag aan te leren. Maar waarom zou je een nieuw gedrag aan leren als je niet kan kijken naar het huidige gedrag dat je stelt en je niet kan kijken naar wat wil ik nu precies in deze situatie anders gaan doen. Dus daarmee start het altijd. En ik denk dat voornamelijk daarmee te maken, de snelheid daarmee te maken heeft.
Ja, uiteindelijk moet je eerst wel weten waar dat je nu staat, vooral je dat er naar je gewenste staat
kunt gaan. Ja, klopt, inderdaad. Dus die zelfreflectie, daar hameren we enorm op. Inderdaad.
Als we het dan hebben over zelfreflectie, hoe kijk jij daar zelf tegenaan, Kevin? Wat doe jij zelf met zelfreflectie?
Ikzelf persoonlijk. Ja? Ik denk dat ik misschien niet het juiste voorbeeld ben. wij doen te veel, mijn vrouw en ik doen te veel aan zelfreflectie, denk ik soms.
Te veel, zeg.
Je kunt ook te veel aan zelfreflectie doen, dat kan ik je garanderen. Dus, ik denk dat alles wat je doet, dat je... Ik denk dat het niet slecht is om acties dat je hebt, of dingen die je hebt gedaan en gekeken hebt naar wat het gevolg ervan is, om na te gaan denken over wat is mijn invloed hierop geweest. En dat is wat mij betreft zelfreflectie.
Dus als je iets gedaan hebt, je afvragen, wat is mijn invloed hierop geweest?
Ja, en ook, ik ga het misschien een keer toepassen op dat leidinggeven opnieuw. Je kunt een bepaalde, een bepaalde actie hebben gedaan met je team of een opdracht hebben gegeven en zo verder. En dat heeft blijkbaar een ander effect dan dat je het gehoopt of dat je het verwacht of dat je het geambieerd. Het is zeer makkelijk om dat op de ander te gaan schuiven. Hè, en te zeggen, zij hebben dat niet gedaan, althans, dan kijk ik naar dat. Maar eigenlijk heb hij zelf een gigantische invloed gehad op dit. En eigenlijk, zelfreflectie gaat dan eigenlijk in principe om te kijken van, oké, goed, wat wil ik hier bereiken in deze situatie? Wat heb ik gedaan? Hè? En had ik nu iets anders gedaan, heeft dat misschien iets anders, een andere outcome gehad hebben? En wat kan ik bijvoorbeeld proberen de volgende keer in deze situatie een keer anders te doen, om een keer te zien van, heeft dat nu een ander effect? En dat is eentje die vrij snel gaat. Hé. Wat heb ik precies gedaan? Wat is het effect geweest? Welk is mijn gewenste effect? Wat zou ik anders kunnen doen? Ga ik het proberen? Check ik wat effect? Allee, zo werd zelfreflectie. Dus, maar we staan ook vast dat niet iedereen dat automatisch gaat doen.
Nee. Je zegt dat jij en je vrouw overdreven veel zelfreflectie doen. Kun je ons een voorbeeldje geven van een situatie dat je...
Ik denk dat vrouw dat wel vaak zo is, is dat je kunt blijven doorpiekeren en vastzitten op... Je kunt nooit alles perfect doen. Je moet jezelf ook toelaten om fouten te maken. En natuurlijk kan je heel veel reflecteren over bepaalde zaken dat je gedaan hebt. Wij doen dat continu, bijvoorbeeld als we trainingen geven of als we... iets van actie doen in een bedrijf of in het onderwijs of gelijk wat. Gaan nadenken van, wat eigenlijk nog een beter effect kunnen. Misschien hadden we dat moeten doen en dat moeten. En er zijn altijd dingen die beter zijn, omdat je al die omstandigheden niet kunt gaan controleren. Maar op een bepaald moment moet je ook zeggen van oké, goed, fair enough. Dat hebben we gehad. Hè. We leren daar nu een aantal zaken uit. Maar er niet in blijven hangen. Hè. Dus, en dat is natuurlijk gevaarlijk. Als je zodanig veel reflecteert, ga je nooit... Ja, je wilt eigenlijk perfectie nastreven bijna. Je wilt eigenlijk het zodanig perfect doen dat je in jezelf reflectie kunt zeggen, alles is perfect gelopen, maar dat werkt natuurlijk niet. Hè. Dus daar kunnen we een stukje in blijven hangen. En dat is dan wat ik net heb verteld, die interne druk, dat perfectionisme. Hè. Je wilt altijd maar beter doen, altijd, en dat ja, heeft ook een keerzijde. Ja, je hebt ook een keerzijde. En dan kun je bijvoorbeeld, en dat heeft dan weer een invloed op je competentiegevoel, als je het gevoel hebt van ik raak niet aan die perfectie, en je legt die lat voor jezelf zodanig hoog, ja, dan op een bepaald moment wordt de faalangstig, hè, en durf je bijna niets meer doen. Hè. Nu, bij ons is dat niet het geval, vooral duidelijkheid, maar ik wil maar zeggen, dat is wel, als je perfectionistisch van aard bent, wat dat wij bijvoorbeeld ook zijn, hè, ja, dan heeft dat wel een keerzijde, dan moet je er zelf wel bewust van zijn. Om daar niet in door te schieten.
En wat voor tips heb je om daar de juiste balans in te vinden?
Goh, wij geven daarvoor opleiding ook. Dat is vaak gaat dat over leren relativeren, een stukje. Soms is goed genoeg. Hè. Het is daar net al even aan bod gekomen. Ja, dat zijn zaken dat we inzicht krijgen in uw denkproces. Wilde iets zijn aan het reflecteren en zijn perfectionistisch omwille van het feit dat je het iets beter wilt doen? Of omwille van het feit dat je eigenlijk bang bent om te falen? Of omwille van het feit dat je anders heel schuldig of slecht zou voelen, moest dat niet lukken? Hè? Dus ja, ik denk, het komt opnieuw op hetzelfde neer, hè? Die zelfreflectie en dat zelfinzicht. Hè?
Over zelfreflectie. Wat is jouw top 3 van vragen om aan jezelf te stellen? Dus voor onze luisteraars, welke vragen stel jij jezelf om tot de kern te komen?
Goh, ik denk, ja, dat is nogal een moeilijke vraag. Om daar zomaar op te kunnen antwoorden.
Daar zijn we niet vies van.
Nee, van moeilijke vragen heb ik een indruk. Ja, veel moeilijke vragen passen. Ja, ik... Het zit gewoon in simpele dingen. Hè. Ik denk, het s'avonds een keer overlopen, wat je allemaal gedaan hebt in een dag, hè, is eigenlijk, begint er eigenlijk al mee. Wat heb ik daar gedaan? Hoe heb ik dat aangepakt? Hoe heb ik dat aangepakt? En daar een keer over na te denken. Hè, van, ja, had ik dat beter kunnen doen? Of wat zou er gebeurd zijn? Moest ik dat op die manier hebben aangepakt? Of wat heeft dat voor effect gehad? Dat zijn zo de vragen die je denk ik best kan stellen. Je had daarnet verteld over de doelgroep van mensen van jullie podcast. Ik denk mensen die zo een tijdje aan het werken zijn. Op een bepaald moment komen die tot de constatatie van... het is like precies dat niet, of ik heb het gevoel dat...
Het is al dat niet.
Wat ben ik mee bezig, of zo, en je voelt dat er iets... Wel, eindelijk start het daar opnieuw met die zelfreflectie, van ja...
Ja, er borrelt iets, hè, dus er is niet direct iets aan de hand, je hebt alles eigenlijk, perfecte plaatje, alleen onderhuis borrelt er iets.
Ja. En dan is de kwestie, eigenlijk dat ik daarnet ook had gezegd, van wat geeft u energie, wat kost u energie, om daar inzicht in te krijgen, dat is ook een stukje zelfreflectie. Om uw eigen motivationeel functioneren te gaan in kaart brengen. Wij spreken eigenlijk, en er is daar heel veel wetenschappelijke literatuur over het interne kompas. Ja, en dat gaat dan over die waarden. Hè. Wat vind ik belangrijk? Wat interesseert mij? Hè. Waar krijg ik energie van? Dat zijn heel belangrijke. Waarom? Omdat je dan eigenlijk, dat stelt je eigenlijk in staat om de situatie waarin ik vandaag zit te kunnen analyseren. Hè. Te kunnen zeggen van goed, ik vind dat belangrijk bijvoorbeeld als het gaat over waarden. Hè. Je zit in een omgeving die eigenlijk haak staat op die waarden. Ja, dan gaat dat misschien niet... Je hebt misschien al de rest van je leven, als je het objectief zo bekijkt, loopt heel goed, maar toch zit er daar ergens iets te wringen. Dat kan zijn dat het wringt op je waarden, hè. Of op je interesses en zo verder. Maar die drie zaken, hè, dat interne kompas in zijn geheel, stelt u eigenlijk in staat om je omgeving in te richten naar uw eigen persoonlijk interne kompas. Hè. Of uw werkplek of een job en zo verder. Maar een tweede element dat ik wel heel belangrijk vind, is dat we heel veel zien, hè, is dat, en dat zit op dat competentie, op die competentiebehoefte, dat is dat mensen heel vaak worden ingeschakeld in zaken dat ze heel goed kunnen, maar niet noodzakelijk waar ze gelukkig van worden. En dat zien we heel vaak, hè, mensen die bijvoorbeeld dan plotseling in een burn-out zitten en dan zich afvragen, hoe ben ik hier terechtgekomen? Maar eigenlijk zit het ook vaak in die competentiebehoefte, die autonomiebehoefte evenzeer. Hè, maar die competentiebehoefte gaat dan eigenlijk van, ja, ik ben hier eigenlijk dingen aan het doen, ik kan dat wel goed, maar eigenlijk geeft mij dat geen energie. Hè. Het is dan misschien, het heeft dan met autonomie te maken, omdat je bijvoorbeeld, dat je leidinggevende u daar heeft gezet, omdat je dat goed kunt, maar hebt zelf geen niet de vrijwillige keuze gemaakt van, dat wil ik gaan doen.
Ja, misschien wel, maar op onderbewust niveau erin gesukkeld.
Ja, voilà.
Erin geluisterd, ja, jezelf erin geluisterd.
Ja, of gewoon dat intern kompas nog niet heel goed voor jezelf doorhebben. Dus wat dat je interesse is, je eigen stuk identiteit is dat.
Je spreekt van innerlijk kompas. Doe mij denken aan iets wat ik onlangs gelezen heb. Notities van Marcus Aurelius.
Ja.
Die spreekt ook over het innerlijk kompas. Hij heeft best wel wat aandacht aan besteed. En hij zegt ook van, ja, ga ook eens kijken hoe een ander zijn innerlijk kompas is, mm-hmm. is ingesteld. Hè? Dus wat drijft hem? En hoe krijg je zijn energie van? En wel gehad.
Ja.
Maar ook, wat houdt mensen tegen?
Ja.
Waar zitten die angst? Waar zijn ze bang voor?
Mm-hmm.
Dus dat wil ik die vraag eigenlijk ook eens bij u neerleggen. Van, wat houdt er jou tegen, Kevin?
Wat houdt er mee tegen? Wat dat contact was terwijl ik die vraag aan het stellen was, is van, dat is al een vreselijke mens geweest dat hij al zo lang geleden tot die conclusie kwam. Maar eigenlijk komt het daarop neer. Het komt opnieuw neer op je motivatie. Hè. Waarom ga je iets doen of waarom ga je iets niet doen? Hè? Wij zeggen vaak over het interne kompas. Je kunt bewust ergens voor kiezen, maar je kunt ook bewust kiezen om iets niet te gaan doen. En in functie van je interne kompas. En wat er heel belangrijk is, wat je daarnet zei, is als je kunt aansluiting vinden bij hetgene wat dat iemand anders belangrijk vindt, wel, dan ben je goed bezig. Want dan wil dat eigenlijk zeggen dat je je ook kunt gaan, dat je de manier waarop je gaat samenwerken, de manier waarop je zaken gaat delegeren en weet ik wat, de manier waarop je gaat begeleiden, kun je gaan afstemmen op de persoonlijke interesses van die persoon.
Dus dan die verbondenheid.
Ja, zeker en vast. Dat gaat je verbondenheid versterken. Hè. Hoe meer dat je eigenlijk aansluiting kunt vinden bij het interne kompas van iemand anders, hoe interessanter dat wordt. En wij zeggen dat in de terminaalstudie wordt eigenlijk nieuwsgierige interesse als grondhouding naar voren geschoven voor autonomieondersteuning. Want je kunt eigenlijk niet gaan afstemmen op iemand als je niet echt oprecht geïnteresseerd bent in wat dat die andere persoon drijft. Hè, wat dat die drijfveer is van die andere persoon. En dat is dat inzicht krijgen in dat interne kompas. Ja.
Ik weet het niet, misschien was dat al als klein jongetje dat je die fascinatie had, motivatie, wanneer is dat ontstaan, dat je dacht van, daar krijg ik nu een keer energie van, daar wil ik met een job van maken, hoe is dat?
Maar voor mij persoonlijk, ik ben altijd vrij geïnteresseerd geweest in, al van kinds af aan, eigenlijk als er iets niet goed loopt, gaan kijken hoe dat komt en dat dan proberen op te lossen. Ik herinner mij, een van mijn eerste werkervaringen was bij mijn ouders thuis, die hadden een bedrijf. En dat was, dat moesten daar producten ingepakt worden in doosjes enzovoort. Ik denk dat ik acht jaar was of zoiets en ik mocht doosjes plooien. En een van de eerste dingen dat ik gedaan had, was eigenlijk die flow van het product komt hier binnen en gaat daar naar buiten. Hier worden die doosjes gemaakt, om dat te gaan aanpassen, zodat het veel makkelijker en efficiënter ging. Ik vond dat de max om te doen en dan te zien van tja, eigenlijk loopt alles beter nu. En dat is eigenlijk doorheen alles wat ik gedaan heb. Later is dat er altijd uitgekomen. En ik denk dat wetenschappelijk fundament, als je... dat is de ABC waar ik daar juist over vertel, dat is zo fundamenteel. En iedereen heeft dat, iedereen kan dat herkennen bij zichzelf. Dat je aan de hand daarvan eigenlijk heel snel tot een oplossingsgerichte aanpak kunt gaan komen. Dus vanaf dat ik daarmee in contact ben gekomen en dat heb kunnen toepassen en dan kunnen zien van, of echt kunnen ervaren van dit maakt echt een verschil uit, ja, dan was dat voor mij direct, check, die hak daar mee verder. We zien dat trouwens bij veel bedrijven en leidinggevenden ook, dat we coachen, dat we begeleiden, opleiden. Vanaf dat men dat door begint te krijgen, zien men dat men daar gigantisch veel effect kan teweeg brengen. Ja, dat is... Dat is leuk, hè. Ik denk dat iedereen dat wel, iedereen is groeigericht ook, daarvan gaan wij ervan uit, hè, dat je zelf...
Wij ook, ja,
voilà. Ja. En bij die fundamentele basisbehoeften, ja, op een of andere studie zeggen ze ook wel, ja, bijdrage aan het grote geheel, de contributie. Ja. Maar staat er ook nog een gevaarlijke bij, vind ik, dat is veiligheid en zekerheid. Mm-hmm. Ja, die kan langs twee kanten werken natuurlijk. Ja, veiligheid, zekerheid is dat je geen nieuwe dingen durft uitproberen, dat je constant in die comfortzone blijft. Hoe ga je dat doen?
Wel, eigenlijk als je kijkt naar persoonlijke ontwikkeling, heeft iedereen wel een stukje uitdaging nodig, maar dat dient op maat te zijn van. Hè. En vandaar, ik had het daar juist ook gezegd, hè, die tussendoelen. Hè. Als je een gevoel hebt van veiligheid, vertrouwen en zo verder, dat is een ideale start om aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Maar iedereen heeft ook wel een stukje nood aan die uitdaging om zich competent te blijven voelen. Hè. Als jij ganse dagen eigenlijk iets doet wat je eigenlijk al kan, dan ga je eigenlijk ook je competentiebehoefte eraan achteruit gaan, omdat je zoiets hebt van, je wilt ook altijd wel iets leren en je dan competent voelen en progressie merken.
Ik ken de uitkomst, bore-out.
Ja, voilà, bore-out. Dat is dan inderdaad, ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
Ik heb dat zelf
al mogen merken. Je wordt niet uitgedaagd en en het ding is natuurlijk, wij spreken over een procesgerichte focus. Hè. Dus eigenlijk dat je altijd progressie kunt maken. En iedereen wil progressie maken en iedereen wil groeien. Hè. Dat is de basis ook, hè, van theoretisch fundament van waaruit we trekken. Dus we gaan ervan uit dat iedereen groeigericht is en ontwikkelingsgericht is. Maar bij een persoon gaat dat zo en een andere persoon zo. Allee, dat gaat in verschillende richtingen. Maar je hebt altijd een stukje persoonlijke ontwikkeling en een ontwikkeling van nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden nodig om je te blijven competent voelen.
Hè. Dat is het inderdaad wel met doelen stellen. Ja, je kunt die doelen zodanig makkelijk stellen. Weet je, ja. Ik wil meer sporten. Oké, ik doe één push-up. Yes, ik heb meer sport. Bijvoorbeeld. En ja, dan heb je het doel wel behaald, maar ja, dat is dan ook...
Maar vandaar ik zeg die tussendoelen. Hè. Dus ik kan zeggen van, ik wil meer sport gaan doen en mijn eerste tussenstap is één push-up doen. Ja, goed. Hè. En dan is natuurlijk de volgende stap daar. Ja. En zo verder. En het is belangrijk om progressie te kunnen in kaart brengen.
Hè. Het meetbaar maken.
Ja, het meetbaar maken of gewoon inderdaad haalbaar. Hè. Like dat ik daarnet zei, maar ja, het heeft niet veel zin om je te gaan spiegelen aan een padelspeler die mega goed is. Want ja, je gaat gefrustreerd geraken. Nee, je gaat eerst een tussendoel stellen. Ja, oké, goed, ik heb dat nu gehaald. Ga je competent voelen en eigenlijk wordt dat het volgende doel.
Ja, maar dat is wel een inspiratiebron. Waar je dan energie uitput.
Ja, zeker en vast. Ja. Maar je voelt je competent op een bepaald moment dat je iets verwezenlijkt hebt. En dan ga je naar de volgende stap en naar de volgende stap. En mensen hebben dat nodig, hè. Dat is zo wat richting en doel. En...
Ja, groei.
Ja, groei. Ja.
Ja, het is wel een boek, mini-habits noemen het inderdaad. En ja, je begint met bijvoorbeeld één bladzijde lezen als je wat inspirerend gaat lezen, meer lezen. En dan, had een keer dat het in je systeem zit, dat het je gewoonte wordt, ja, kan je dat verhogen en doen. Maar het is eigenlijk dat je elke dag die wel een bepaalde actie doet, zodat het voor je onderbewuste... dat die neurale verbinding wordt gelegd.
Ja, dat zou wat kunnen, inderdaad. In die literatuur ben ik niet echt thuis, maar het is inderdaad wel zo dat je... Ja, het gaat mensen zijn gewoon te duren. Ja.
En als we het hebben over motivatie of groei, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe ziet jouw mooiste leven eruit?
Mijn mooiste leven? Ja. Goh, weer zo'n moeilijke vraag. Mijn mooiste leven. Maar daar ga je ervan uit dat je verschillende levens hebt misschien.
Mag je zelf invullen. Ja.
Stel nu bijvoorbeeld, tijd en geld spelen geen rol.
Ja.
Hoe ziet er jouw ideale dag uit?
Ja. Goh. Ik ben enorm leergierig op dat vlak, dat ik eigenlijk vind dat wij op een planeet leven. Ik hoor dat er zodanig veel interessante dingen gebeuren, dat ik die allemaal wil zien, ervaren en zo verder. Dus eigenlijk het aspect reizen, dat we momenteel niet mogen doen in corona, dat minder interessant is, dat is iets wat een centrale rol wel zou spelen bij mij. Ik heb vroeger redelijk wat gereisd in mijn job, maar... Dat heb ik nu momenteel niet echt. En eigenlijk is dat wel iets wat ik heel sterk op zou inzetten. Ja, zo nieuwe culturen ontdekken.
Echt ontdekken. Ja,
zo andere manieren van leven. Ik ben vrij gefascineerd daardoor. En dan een beetje samen met geschiedenis, hoe dat mensen vroeger leefden en zo verder. Ik vind het allemaal ongelooflijk fascinerend. Je kunt maar op één plaats zijn. En eigenlijk is dat al vrij beperkend, vind ik. Ik zou wel graag overal tegelijkertijd zijn. Maar goed, dat zijn dingen die niet echt haalbaar zijn.
Weet niet, jij bent de wetenschapper, dus...
Misschien dat dat wel kan op een bepaald moment. Ik ben geen wetenschapper, zijn mijn collega's. Ja. Maar eigenlijk ben ik heel tevreden over mijn leven, absoluut.
Dus je mooiste leven vonden een hele moeilijke vraag. Ik had dan een keer iets anders mee mooiste zijn. Wat was jouw mooiste reis?
Mijn mooiste reis? Ik heb redelijk wat gereisd in Azië. Hè. Wat ik nog altijd een van de mooiste landen vind, is Thailand. Ja, dat vind ik, en dat heeft met heel veel zaken te maken.
Noorden, zuiden?
Beide, ja. Ik heb ook een beetje overal gezeten, ja. Rondgetrokken, ben daar 2 keer geweest. En dat heeft eigenlijk te maken met een cultuur, hè, en een cultuur van mensen die heel respectvol met elkaar omgaan. In Thailand bijvoorbeeld zit dat boeddhisme daar heel sterk in, hè. Ze noemen het ook het land van de glimlach. En dat is echt zo. Ik wil maar zeggen, het is niet dat ze, als je daar als toerist bent, glimlach naar jou omdat ze jou geld willen of zo. Het is dat er echt over van we willen elkaar helpen en we zijn vriendelijk tegen elkaar, omdat we dat gewoon echt belangrijk vinden.
Misschien voor onze luisteraars die nog niet in Thailand geweest zijn, kan dat behalen. Thailand is niet enkel
Pattaya. Je bent Pattaya. Wel geweest. Pattaya is niet.
Ik ben er al vier keer geweest. Ik heb rondgetrokken en dan toch Cambodja en Laos en zo. Gedaan. Het is inderdaad wel, zeker als je het authentieke wilt beleven, ja. Dan moet je echt wel niet in Pattaya zijn of Phuket. Dan kan je toch wel...
Maar dat is denk ik alleen. Pattaya en Phuket zijn niet echt in Thailand. Alleen
nee, dat is, klopt. Het is de westerse
invloed. Het is dat. Maar Thailand is een fantastisch land. Ja. Dat is even, toch, en wat ik ook heel sterk, heel zwaar van onder de indruk was, is Japan. Hè. Omdat die, allee, als je kijkt naar de westerse wereld, die zijn vertrokken eigenlijk van een basis van christendom, hè, van het katholicisme. En je ziet dat in alles, hè, in het waardenpatroon hè, dat in de westerse wereld zit. En als je dan in Japan komt, dan zie je dat op een heel andere manier is ingevuld. Je ziet dat de eerste uitingen dat je ziet, is de manier waarop dat er publiciteit wordt gemaakt, hè, wat voor een eigenlijk kun je aan de hand van reclame en publiciteit kun je eigenlijk het waardepatroon van een bepaald land zien, hè, en je ziet dat eigenlijk een soort parallele ontwikkeling is geweest, hè, de Japanse of Aziatische cultuur en die westerse cultuur, terwijl dat in heel veel andere Aziatische landen, die westerse cultuur, ja, die hebben dat volledig geadopteerd en zijn daar nog zoveel verder in gegaan. Terwijl in Japan zie je dat eigenlijk de manier waarop men omgaat met elkaar, die waarden, die principes en zo verder, die staan heel ver af van wat wij in de westerse wereld. En ik was daar enorm van onder de indruk. Ik herinner mij een beeld voor de eerste keer in Thailand uit de luchthaven komende. Ik ging daar op zoek naar een taxi. En het eerste beeld dat ik zag was iemand die een heel diepe buiging aan het maken was. Naar iemand die vertrok, dat hij afscheid had van genomen. Die persoon ging in de taxi. Maar ja, natuurlijk aan de luchthaven, dat is een gigantisch lange weg. En die bleef echt minutenlang voorovergebogen staan, bijna met zijn neus tot aan de grond, totdat die auto volledig weg was. Hè. En dat was mijn eerste beeld van Japan. En ik had zoiets van, oké, dit is absoluut wat je niet in de westerse wereld ziet. Hè. Dus, en je merkt dat dan in de dagelijkse omgang. Dus dat vind ik heel, heel mooi aan zulke culturen. Dat eigenlijk een andere waarde. Hier zijn we heel individualistisch. Hè. Egoïstisch eigenlijk, terwijl dat daar echt dat collectivisme zit daarin en respect voor elkaar enzovoort. Dus dat vind ik wel boeiend om dat te zien.
Zou onze maatschappij erbij gebaat zijn bij wat meer collectivisme en discipline, als we het toch over Japan hebben?
Ik denk dat wel. Ja. Ik denk, ja, goed, het is niet zo dat je dat gaat kunnen veranderen. Ik denk dat de geschiedenis dat een stukje heeft gemaakt. En, ik denk dat wel. Ik denk dat er zijn heel veel mensen die er alleen voor staan in deze wereld. Het is niet zo, we zitten in een mindere ja, voor elkaar zorgen. Allee, dat heeft ook natuurlijk, collectivisme heeft ook zijn downsides. Als je buiten een bepaalde groep belandt, dan ja, betekent je eigenlijk niet veel meer in de maatschappij. Maar het zou zeker, ja, ik denk, respectvol omgaan met elkaar. Ik denk dat dat wel iets is waar we nog even toch een aantal stappen hebben te nemen hier in deze westerse wereld. Allee, ik volg ook Twitter en zo. Ik ben zelf niet actief, maar ik volg dat dan wel. En dan denk ik ook fout. Gelukkig volg op Facebook al niet, want dan is het waarschijnlijk nog erger, maar de manier waarop dat mensen met elkaar soms omgaan, en, ja, daar kan ik mij wel aan.
Het is niet alleen online, maar ook offline natuurlijk.
Ja, offline ook, maar goed, ja, het is doordat online gegeven komt, alles wordt anoniem en je kunt eigenlijk gewoon de slechtste boodschap naar iemand brengen zonder dat je daar enig gevolg voor hebt. Daar kan ik mij wel aan ergeren.
Het begint ja met onze grote leiders, hè? Onze voorbeelden, ja. Hè? Die aan het hoofd staan van een land. En jij bent wel wat gespecialiseerd in leiderschap en zo. Wat zijn de kwaliteiten van een goede leider voor jou?
Goh ja, wij werken dan eigenlijk op inderdaad dat motivatie, leuk. Maar los daarvan, het gaat eigenlijk gewoon in nieuwsgierige interesse in de ander. Het gaat over respect voor de ander. Het gaat over authentiek zijn, authentiek zijn en blijven. En wat je natuurlijk, en dat is wel iets waar ik mij heel erg aan stoor. En waar ik wel, dat ze vrij pessimistisch in ben. Hè. Als je dan bijvoorbeeld mensen die aan het hoofd staan van een land.
Ja, bijvoorbeeld Trump is echt wel authentiek, hè?
Ja, dat is iets wat dan wel kunt toeschrijven.
Ik denk dat hij aan de ABC. aan de ABC vindt hij zelf ook.
Ja, maar ik denk dat hij ook. There's no one that knows more about motivation than me, denk ik dat hij zou zeggen. Maar dat is iemand. Ik kan me daar. Ik kijk naar geen soaps bijvoorbeeld, maar ik vind dat dus eigenlijk echt wel. Dat vind ik dus echt wel een soap en van de allerergste soort, omdat het gewoon de realiteit is. Hè. Dus dat is iets wat dat voor mij. Ik heb. Het moment dat Trump verkozen was, kon ik dat niet geloven. En we zijn al naar de volgende verkiezing nu binnenkort. En ik kan dat nog altijd niet geloven. Voor mij, als ik ergens lees, President Trump, ik kan dat niet, bij mij, dat komt bij mij niet binnen. Omdat
een parodie, hè?
Ja, ik vind dat, dit kan toch niet kloppen, hè? Ik denk soms van, ja,
ik denk als deze podcast live is, dat hij aan zijn tweede legislatuur begonnen is.
Ah ja, jawel, ja. Dus, zodat er, blijkbaar heeft hij een goede beurt gemaakt vannacht, met zijn laatste debat met Biden. Nu goed, dat zijn dingen, mensen schofferen, mensen persoonlijk aanvallen, bijvoorbeeld liegen.
Fake news.
Ja, ja, bedoel, dat is toch onwaarschijnlijk dat kan. Hè? Dus dat je gewoon dingen kunt zeggen, gewoon om iets te zeggen en om je gelijk te halen. En of dat dan nu waar is of niet, maakt niet uit. Ja, dat is toch hallucinant. Allee, bedoel.
Dus dat zijn allemaal eigenschappen van een goede leider.
Wel, Trump doet zijn vreemde leider. Nee, goed, hij doet al het omgekeerde van wat hij. Ik denk dat. Ik geloof maar op het oordeel. Ik ga maar af op het oordeel van mensen die daar veel meer expertise in hebben dan mij. Maar ik denk dat dat echt een narcist persoon is. Dus iemand die zichzelf. Alles staat in functie van zijn eigen ego. En, ja.
Maar die is misschien wel, hij voelt dat misschien wel heel gelukkig en succesvol. En het is een ideaal bruggetje want onze podcast gaat over geluk en succes. Wanneer is Kevin gelukkig en wanneer is Kevin succesvol? Wat zijn jouw definities voor geluk en succes?
Dat is ook een moeilijke vraag. Maar ik denk, het een heeft met het andere te maken. Dus ik denk geluk, het zijn misschien twee zaken. Hè. Dus één is dat je inderdaad van alles wat je doet, hè, we hebben het om aan te stippen wat we er net over hadden, dat alles wat je doet, dat er zoveel mogelijk in die passie zit. Hè. Als je een opleisting maakt van een week, van wat heb ik in deze week gedaan, van alles wat je gedaan hebt, dat zoveel mogelijk in die passie zit. En dat zoveel mogelijk dingen zijn dat je energie van krijgt. En als je dat structureel kunt hebben, dan denk je dat je echt gelukkig bent. En dat is bij mij ook zo het geval. Ik denk, ik heb de keuze gemaakt om zoveel mogelijk in te zetten of zoveel mogelijk dingen te doen dat ik echt leuk vind, dat ik er gepassioneerd ben, dat ik interesse in heb en zo verder. En als je dat structureel kunt, of dat je omgeving kunt vormen dat dat structureel zo is, en dan denk ik dat je geluk nastreeft. Of allee, richting geluk gaat. Een tweede zaak is eigenlijk, je geluk niet zoeken in grootse dingen, hè. Hele kleine dingen, hè. Om maar een voorbeeldje te geven, als ik zeg van, moet je taken inrichten of je activiteit inrichten die je energie geven. Een aantal jaar geleden had ik een managementfunctie en ik moest mijn kinderen altijd naar de opvang brengen, 's morgens vroeg en 's avonds laat als laatste gaan halen. En dan één keer heb ik mijn kinderen, of mijn oudste dochter toen, was aan de boer, gebracht naar school en dat heeft mij zoveel energie gegeven dat ik had beslist van, kijk goed, dit is iets wat af. Ik ga er alles aan doen om dat iedere dag te hebben. Zo van die kleine momenten waarbij dat eigenlijk echt heel veel energie, waar je heel veel energie van krijgt. Dus je moet het niet altijd zoeken in mega grote zaken. Het zit hem echt in die minuscule dingen. En voor iedereen is dat anders. Dus dat is eigenlijk je mindset. Je hebt mensen die waarschijnlijk objectief gezien heel veel dingen doen waarvan dat ze gelukkig zouden kunnen worden, maar die het gewoon niet, waarbij dat gewoon niet binnenkomt. En die eigenlijk nooit gelukkig gaan zijn. Of als ze misschien hun geluk ergens in de toekomst leggen of bij iets heel groot bereiken van iets heel groots. En dat is natuurlijk jammer, wat leeft maar één keer, allee, daar gaan we toch vanuit. Dus, kleine dingen. Geluk zit in kleine dingen. Ja, zoiets van de mond zonder naam kunnen zijn. Ja. Maar het zit hem heel veel in die passie. Het is echt, dat type motivatie is zo belangrijk. Als we vragen aan mensen, zijn gelukkig in die job, dan komt het eigenlijk gewoon daarop neer. Hè. Hoeveel taken heb ik die...
energie gegeven, ja, uiteindelijk.
Voilà.
Mooi. Tot slot willen we jou nog de eer geven om een vraag...
Succes hebben we nog niet gehad, hè? Of zat dat...
Ik dacht dat we mee in het antwoord
hadden. De link met succes inderdaad is dat je... dat je iets kan bereiken met hetgene wat je doet. Ja. Dus als je van alle zaken dat je aan het doen bent die je energie geven, dat je daar ook effectief iets mee kunt doen. En natuurlijk, je kunt succes niet meten, denk ik, want dat is zo'n beetje de eenzijdige
kapitalistische... Ook niet aan je doelen?
Ja, wel, dat is het doelen bereiken. Ja. Dat is het doelen bereiken, maar dat is voor je persoonlijk natuurlijk. Ja. Dus inderdaad, je doelen bereiken, en dat kan inderdaad financieel zijn, maar dat kan ook naar vaardigheden, kennis zijn, enzovoort, enzovoort. Maar dat je effectief iets kunt bereiken, dat het ook door... Want vaak is het zo dat succes moet ook een stukje aan werken, enzovoort. Hè. Dus dat je iets kunt doen, dat andere mensen ook appreciëren. Hè. Dus dat is leuk aan ondernemen bijvoorbeeld, als je iets kunt doen, dat is ook als tip meegeven voor ondernemers, doe wat je door gepassioneerd bent. Ik denk dat iedereen dat zal zeggen, hè. Maar als je door hetgene te doen waarin je gepassioneerd bent, ook iets van waarde kunt zijn voor andere mensen, dan zijn ze succesvol, volgens mij. Dan kun je iets bereiken. Ja.
Mooi. Dus alsnog, tot slot dan. Aan jou de eer om de vraag te stellen voor de volgende gast.
De vraag te stellen aan de volgende gast... misschien moet je het niet zo moeilijk maken. En de vraag die daar net al gesteld is, wat geeft u energie en wat kost u energie?
Ah.
En dat als je kijkt naar persoonlijke ontwikkeling, dat de eerste vraag is dat je moet stellen.
Ja, super.
Je kunt de volgende keer in de podcast rond energie.
Tot slot, als mensen meer informatie over jou of over jouw project willen weten, waar kunnen ze aan terecht?
We hebben een website, dat is impetus.academy. En daar kun je alles op vinden. Van spin-off Urgent in Google, rond motivatie. En dan komen ze wel bij ons terecht. Ja.
Oké, goed. Dank u wel. Het was interessant. En ik hoop dat de luisteraars wat hebben opgestoken over motivatie. En,
motivatie is wel blijven achter. Motivatie is wel fantastisch.
Ja.
Super.
Ja. Oké.
Bedankt.
Alsjeblieft.